Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijen. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, the big truth. In deze eerste aflevering hebben we het samen met professor Van der Schuren, endocrinoloog aan het UZ Leuven, over obesitas als chronische aandoening. Obesitas behandelen begint bij de erkenning ervan als chronische ziekte. Nog te vaak wordt obesitas bekeken als het louter gevolg van het eet- en leefpatroon van de patiënt. Welkom terug, professor Van der Schuren. We hebben u al kennis gemaakt in de introductieaflevering. Maar waar ik graag dieper op zou willen ingaan, is waarom u als arts obesitas als specialist heeft gekozen.
Ja, de reden daarvoor is eigenlijk dat ik merkte toen dat ik in mijn stagejaar zat, dat de meest artsen, natuurlijk niet allemaal, en ik hoop dat het er steeds minder worden, obesitas eigenlijk zagen als een soort van levensstijlkeuze. Alsof wat de patiënt eigenlijk daarvoor gekozen had. En dat je als arts daar niet veel aan kon doen. Dat je enkel de patiënt erop kon wijzen dat hij minder moest eten en meer moest bewegen. En ik zag ook dat dat bij patiënten zeer slecht aankwam. Hè? Want de patiënten hebben meestal zelf wel al die bedenking gemaakt. Hè? Vaak zijn die al intensief bezig met bewegen. Hebben die al tientallen diëten gevolgd. En toch slagen ze er niet in om hun gewicht onder controle te houden. En vandaar eigenlijk dat mijn interesse was gewekt van, ja, hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen, niet alle mensen, maar dat sommige mensen het zo moeilijk hebben om hun gewicht onder controle te houden. En dat heeft zeker iets te maken natuurlijk met onze levensstijl, hè, maar met de levensstijl van ons allemaal. Hè. We weten dat de gemiddelde Belg meer eet nu dan pakweg 30, 40 jaar geleden. Maar we overeten eigenlijk allemaal, we bewegen ook allemaal te weinig, maar toch geeft dat niet bij iedereen aanleiding tot obesitas. Dat is net het oneerlijke natuurlijk aan elke ziekte, maar ook aan deze ziekte. En dus ja, het erkennen van, kijk, dit is niet een gebrek aan wilskracht bij u. Dit is niet een probleem van niet kunnen volhouden, van lui zijn, van ah ja, alle stigma die rond obesitas hangen. Maar dit is echt wel een gevolg van uw biologie die tegen u strijdt en probeert uw gewicht hoog te houden. Dat inzicht is er langzaam gekomen door ook een beter wetenschappelijke inzicht van deze aandoening.
Vindt u het daarom belangrijk dat obesitas wordt aanzien als een chronische ziekte?
Ja, ik denk dat dat uitermate belangrijk is. Ten eerste, de erkenning van ziekte maakt ook dat de overheid verantwoordelijk is om te zorgen dat mensen die lijden aan die ziekte ook een behandeling vinden. Tot nu toe is dat eigenlijk vaak dode letter gebleven en was het voor mensen met obesitas vaak moeilijk om hulp te vinden. Dus het creëert een gerechtelijk kader. WHO en zo herkennen dat ook als ziekte. En het roept de overheid op om maatregelen te nemen, maar ook als artsen zelf. We zijn er om zieke mensen te helpen. En dus ja, roept het ook ons op om dat te helpen. Waarom het belangrijk wel is van te beseffen dat het een chronische ziekte is, dat is dat het dus niet iets is dat je op een week behandelt en daarna gaat de patiënt gezond terug naar huis. Het is zoals vele aandoeningen, denken we maar bijvoorbeeld aan diabetes en zo ook, zijn het aandoeningen waar de patiënten eigenlijk levenslang mee geconfronteerd blijven. Ze gaan daar ook levenslang rekening mee moeten houden en ze moeten levenslang eigenlijk ook opgevolgd worden. En dat is wel belangrijk, omdat mensen vaak denken van, ah, ik was afgevallen, maar ik ben terug bijgekomen, mijn stomme schuld, ik hou niet vol. Nee, dat is de ziekte en het feit dat het een chronische ziekte is, die maakt dat je eigenlijk terug evalueert naar je hoger gewicht.
In welk opzicht is het zorgtraject van obesitas veranderd tegenover pakweg 20 jaar geleden?
Wel, heel mooi is dat de overheid nu een pediatrisch zorgtraject heeft uitgeschreven, waardoor dat het voor kinderen wel makkelijker wordt om hulp te vinden. Ze hebben duidelijk multidisciplinaire obesitasklinieken, centra, geïdentificeerd, waar mensen terecht kunnen. En dus, men heeft duidelijk werk gemaakt van in eerste instantie kinderobesitas aan te pakken. Maar dat is op zich al goed, want daarmee onderkent je wel dat er een probleem is als je zoiets doet. Nu, natuurlijk is de overheid precies een beetje vergeten, maar ik denk dat dat ook is omdat ze op hun centen zitten, dat het leven niet stopt op je 18. En dus ook deze chronische ziekte is niet plots weg als je 18 wordt. En daar is er nog heel wat werk aan de winkel. Wij hebben met de Belgische Associatie voor de Studie van Obesitas, BASO, waarvan ik de voorzitter ben, een duidelijk whitepaper uitgebracht, waar we zeggen van kijk, dit zijn echt aandachtspunten voor de komende jaren. En de aandachtspunten zijn daar van mensen een meer gestructureerd zorgaanbod te geven, alle mensen die lijden aan overgewicht en obesitas. Dus niet enkel in te zetten op preventie, natuurlijk moet daar ook op ingezet worden, maar ook de mensen helpen die er al mee struggelen, die de weg doen vinden naar efficiënte behandelingen, zoals medicatie, zoals bariatrische chirurgie. Dat is de grote uitdaging, denk ik, van de komende jaren.
Dus u hoopt de overheid wel wakker te schudden, op de een of andere manier?
Ik denk dat de overheid al voor een deel wakker is en ze heeft dat bewezen door die pediatrische zorgtrajecten uit te tekenen, maar er is heel wat werk. Ongeveer 50% van de Belgen heeft overgewicht. Ongeveer 20% leidt aan obesitas. Ja, hier is echt wel werk aan. En ik denk dat we vooral wakker geschud zijn eigenlijk door COVID. Het was duidelijk tijdens de COVID-pandemie dat vooral mensen met overgewicht en obesitas terechtkwamen op intensieve zorgen. En ja, daar heeft men plots beseft van ja, we zaten in een ongezonde situatie, maar bij een bijkomende crisis komt die natuurlijk meer tot uiting. Dus ik denk wel dat het in het geheel de overheid wel wakker is, maar dat er nog heel wat instelling moet worden gebracht om al die kennis, al die wetenschappelijke kennis ook, echt te kunnen implementeren in het dagdagelijkse begeleiden van patiënten.
We kunnen wel zeggen dat de overheid meer hun best moet doen, maar misschien ligt het ook aan de maatschappij. Misschien moet de maatschappij ook wat meer haar best doen om obesitas te aanzien als een chronische ziekte.
Dat is zeker zo, maar ik denk, obesitas is een zeer eigenaardig ziekte in de zin dat dat een heel zichtbaar symptoom heeft. En daardoor is het uitermate, en ik denk dat dat ook uit uw eigen verhaal wat doorsijpelt, is dat ja een ziekte waar dat veel stigma rondhangt, omdat het ook duidelijk aan iemand te zien is van hij lijdt daaraan. En het feit dat dat zo zichtbaar is erg moeilijk voor de patiënt, hè, maar de samenleving heeft daar ook wat moeilijk mee. Want als die dan iemand met obesitas zien rondlopen bij de McDonald's, dan gaan die daar direct allerlei ideeën aan vastkleven. Maar inderdaad, de maatschappij moet daar wakkerder voor worden. Wat ik denk dat wij als samenleving een beetje fout doen, maar dat is dat wij zeer sterk ons richten op dat gewicht en op het uiterlijk symptoom. En we doen dat op allerlei manieren. Hè. Onder andere heel ons Instagram, Facebook, social media gebeuren is heel gericht op er goed uitzien, het juiste gewicht hebben, dan lees mager. En dat is eigenlijk natuurlijk iets dat voor mensen die daarmee struggelen, ja, die voelen zich nog meer uitgesloten, die gaan zich nog meer wegsteken, die gaan nog minder hulp zoeken eigenlijk. Dus ik denk dat we daar rond moeten werken. Van, ja, het gaat niet om gewicht, maar om gezond zijn, wat een heel ander iets is. Minder continu nadruk leggen op dat uiterlijke, want dat leidt tot eetstoornissen waarvan we weten dat ze op latere leeftijd uw kans op overgewicht en obesitas verhogen. Dus we moeten op een aardigere manier omgaan met mensen, minder mensen afrekenen op hoe dat ze eruit zien. En dat is natuurlijk een heel ideaal beeld, maar we moeten inderdaad de samenleving ook wel doen kantelen, in de zin dat we nu eigenlijk allemaal ook in een rat race zitten. We hebben eigenlijk geen tijd om correct eten te maken, we hebben geen tijd om dat ook als sociaal gebeuren te zien, wat het vroeger wel was. En we hebben geen tijd om te gaan bewegen, want we moeten om rond te komen 2-3 jobs. We moeten ook nog alle twee voltijds werken, kinderen hebben en al de rest. En daar is op zich niks verkeerd mee met dat als uitgangspunt te hebben. Maar dat moet wel allemaal mogelijk blijven. En dat moet allemaal mogelijk blijven met het behoud van een goede gezondheid voor de persoon. En dat gaat dan over de mentale gezondheid, om het gewicht van iemand. Maar dat gaat eigenlijk over een veel breder pakket dan enkel dat gewichtsprobleem.
Want u haalde daar juist iets aan wat dat voor mij heel herkenbaar is. Ik legde als patiënt heel hard de focus op mijn gewicht, op mijn startgewicht. En ik dacht, ik moet tot een bepaald gewicht komen om gezond te worden. Is dat een verkeerde focus als patiënt om u daarop te fixeren?
Een verkeerde focus Is dat niet op zich, maar het, waar dat wij, want vaak vragen patiënten ons dat ook, hè, van hoeveel moet ik eigenlijk wegen? Alsof dat, wij dat kunnen beslissen voor de patiënt. Het enige dat is dat we dat vanuit medisch oogpunt anders zien. Dus vanuit medisch oogpunt is het er meer om te doen dat je gezond blijft. En dus dat gewicht op zich en het BMI op zich, om het zo te zeggen, dat zegt daar eigenlijk niet veel over. Je hebt mensen met een BMI van 27, maar die veel bewegen, die relatief veel spiermassa hebben, die uitermate metabool gezond zijn. En dus daarom is het belangrijk dat je niet enkel naar dat gewicht kijkt, maar dat we als arts ook een soort van staging doen van het probleem overgewicht, obesitas. Dus als iemand komt met overgewicht en obesitas, zijn we er eigenlijk toe verplicht om na te kijken wat is hier de weerslag van op die zijn gezondheid. En dat gaat dan niet enkel om de fysische gezondheid, om het zo te zeggen, dus op het suikermetabolisme, op het lipidemetabolisme, maar dat gaat ook over wat is de weerslag op zijn functionaliteit. Kan die mens bewegen zoals hij wil? Wat is de weerslag op zijn psychisch welzijn? Dus dat gaat verder. Men noemt dat de EO-score. En die EO-score is eigenlijk aanvullend bij BMI en gewicht om aan te geven. Dat gaat van 0 tot 4. 0 is, dit gewicht is geen probleem. 4 is, hier is wel een probleem. Iemand heeft ernstige slaapapnee, ernstige diabetes. Dus dat gaat dan verder. Allee, wij gaan verder gaan kijken als puur dat gewicht alleen.
En dan is de BMI wel een goede berekening daarover?
De BMI is een goede berekening, omdat het eigenlijk uw gewicht corrigeert voor je lengte. Dus het geeft u wel aan van oké, in welke BMI-klasse lig ik. We weten ook van mensen met een hoger BMI dat ze meer kans hebben op cardiovasculaire aandoeningen en op bijvoorbeeld kanker. Dus het geeft iets aan, maar vooral op bevolkingsniveau. Maar op de individuele patiënt zijn niveau is dat een relatieve tool dat tekort komt. En waar dat je bijkomende informatie moet vergaren als arts om een totaalbeeld te krijgen van is dit gewicht een probleem bij deze patiënt, of is dit iets dat eigenlijk niet als een probleem moet aanzien worden. Met andere woorden, we moeten niet elke vorm van overgewicht en obesitas medicaliseren. Soms is een welbepaald gewicht geen probleem. Maar we moeten wel de moeite doen om dat dan, want ja, als je iemand niet onderzoekt, dan gaat je ook niet weten of er problemen zijn. Dus we moeten wel de moeite doen om uit te zoeken van, is bij deze patiënt er al weerslag op zijn metabolisme? Is er al weerslag op zijn slapen? Is er al weerslag op zijn gewrichten, op zijn functionaliteit? En dan hem verder stadiëren. En naar gelang dat de patiënt een ernstigere vorm heeft, moeten we ook durven overgaan naar meer ingrijpende behandelingen. Dus we moeten niet iedereen op medicatie zetten bijvoorbeeld, maar als iemand echt last heeft van zijn overgewicht, dat niet onder controle krijgt met meer bewegen en dieet, ja, dan moeten we wel misschien naar medicatie grijpen, misschien naar bariatrische heelkunde grijpen. Dus het geeft ook ons een richting als arts van oké, hoe ver moeten we hier in de behandeling gaan?
Gaat medicatie een grotere rol spelen tegen de strijd tegen obesitas?
Wel, ik denk dat, want nu hebben we de mond vol over Ozempic. Ik denk dat we eens misschien het moeten hebben over waar dat heel die ontwikkeling vandaan komt. En waarom dat ook ons beeld over obesitas heel veel geshift is in de voorbije decennia. Waar dat we vroeger altijd dachten van ja, uw eetpatroon is eigenlijk iets dat je zelf in de hand hebt. Hè. Vandaar dat veel patiënten ook vinden dat ja, ik ben zwaar, want ik overeet mij en dat is mijn schuld. Zijn we gaan inzien dat dat eigenlijk niet het geval is. Dus er zijn heel veel hormonale processen in het lichaam die maken dat er een soort evenwicht ontstaat tussen ons hongergevoel, ons verzadigingsgevoel en onze verbranding. En daarom ben ik als endocrinoloog, hè, dat is een specialist van de hormonen, zeer geïnteresseerd in deze aandoening. Want wat er fout gaat, is niet zozeer het feit dat mensen te veel vet stapelen. Wat er fout gaat, is dat er iets misgaat in wat men noemt de ponderostaat. Dus het gewicht dat iemand nastreeft, wordt, als het ware bij mensen met overgewicht en obesitas, te hoog gezet. Dus uw lichaam gaat zijn verbranding verlagen, u meer honger doen hebben, u minder verzadiging geven, om te proberen een gewicht te bereiken dat eigenlijk te hoog is, dat een ongezond hoog gewicht is. En wat we gezien hebben met bariatrische chirurgie, waar dat je in de darmen tussenkomt, en dat zijn eigenlijk de darmen die die hormonen maken, is dat er een verandering optreedt in heel dat hormonaal stelsel. En dat je meer GLP-1 bijvoorbeeld aanmaakt, wat een verzadigingshormoon is, waardoor dat mensen sneller verzadigd zijn. Dat je anderzijds ook je verbranding versnelt. Dat je minder honger hebt, hè. Typisch bij maagverkleining, neemt je een groot deel van de maag weg. Dat deel van de maag maakt ghreline, wat een hongerhormoon is. En dus het is door tussen te komen in die hormonale spiegel dat je je gewicht terug naar beneden brengt, dat je je ponderostaat naar beneden brengt. En dat je terug, ja, de patiënt niet meer laat evolueren naar dat hogere gewicht, maar dat hem een soort van reset doet naar een opnieuw lager gewicht. En het zijn die hormonen eigenlijk die de farma-industrie is gaan namaken en waarmee we nu mensen kunnen behandelen, hè, die dan geen chirurgie krijgen, maar die dan, ja, bijvoorbeeld Wegovy, semaglutide, Ozempic, om het zo te zeggen, krijgen. Dat is eigenlijk gewoon puur inspelen op het tussenkomen in die evenwichten tussen verzadiging, hongerhormonen en de verbranding van iemand. En dat helpt dus de patiënt, omdat onder normale omstandigheden, en dat is eigenlijk een beetje het unieke van de menselijke soort, we zijn een heel succesvolle soort op deze planeet, dat gaat niemand ontkennen. En een van de redenen is dat wij de mogelijkheid hebben om, wat men in het Engels mooi noemt, het gewicht te beschermen. We defend our body weight. Dus één keer dat wij een hoog gewicht hebben bereikt, gaan we eigenlijk terug naar dat hoog gewicht kunnen evolueren. En het lichaam gaat daar alles voor in het werk stellen. He, bijvoorbeeld als je een dieet doet, gaat het lichaam de verbranding lager zetten om te compenseren voor die mindere, ja, voor die afname in calorieën. Dat is een erg goed iets op momenten dat het hongersnood en dergelijke is, maar dat vecht nu eigenlijk tegen ons, want we hebben nu continu eigenlijk aanbod van voedsel. En dus ja, geneesmiddelen gaan zeker, ja, een belangrijk tool worden voor mensen met overgewicht te behandelen. Maar het is vooral eigenlijk de onderliggende inzichten die hebben geleid tot die geneesmiddelen, die ons heel obesitas moeten doen herdenken. En dus niet meer denken van oké, dit zijn mensen met verkeerde levensstijlkeuzes, dit zijn mensen die een beetje lui zijn, dit zijn mensen die hun emoties opeten, maar meer denken van kijk, hier gaat er iets mis in het ingewikkelde hormonale, neuronale systeem, waardoor dat die hun gewicht te hoog zetten, hun gewicht te hoog, waardoor dat een ongezond gewicht wordt, hè, want niet elk licht overgewicht is een probleem, dat heb ik al uitgelegd. En dus ja, dat je daarop kunt inspelen met medicamenteuze therapie is op zich eigenlijk een zeer gunstig iets. Maar het wil niet zeggen dat ons streven moet zijn van gans onze samenleving, al die 50% van de mensen die overgewicht hebben, op therapie te zetten en er verder niks meer mee te doen. Ik denk dat het juist nodig is om te zeggen van oké, hoe gaan wij onze samenleving aanpassen, zodat mensen niet op therapie moeten terechtkomen.
Denkt u dat dat lang gaat duren? Vooraleer dat we de samenleving daarover kunnen aanpassen of een ander inzicht in kunnen krijgen?
Ik denk dat dat op zich lang duurt, omdat wij in de gezondheidszorgwereld nog altijd zeer curatief denken. Dus wij zijn als artsen nog heel veel getraind om ziektes te behandelen. En dus als samenleving, als je wilt voorkomen dat mensen met overgewicht en obesitas beginnen struggelen, gaat je veel preventiever moeten werken. En dat is, ja, moeilijk voor ons huidige begrip van wat gezondheid is. Dus artsen behandelen zieken, maar eigenlijk moeten we proberen van gezonde mensen te voorkomen dat die ziek worden. We moeten dus meer naar dat type van gezondheidszorgsysteem. Het is ook moeilijk omdat er heel wat stakeholders zijn die daar misschien niet alle belang bij hebben. Ik denk dat de overheid eigenlijk ook wel graag ziet dat we ons allemaal te pletter werken en weinig tijd hebben voor onszelf. En dus ook weinig tijd om op een correcte manier te leven, om het zo te zeggen. Maar ook, er zijn natuurlijk ook de voedingsmiddelenbedrijven. Er zijn tal van dingen die daartussen komen, die zich gaan moeten aanpassen om te proberen van ons toch, ja, in de mogelijkheid te stellen, ook wanneer we aanleg hebben tot overgewicht en obesitas, moeten we een aanbod hebben dat, ja, ons niet leidt tot ziek te worden. En dat denk ik wel dat we mogen eisen. En ik denk dat met de inzichten dat zeker sneller zal gaan. We gaan dat meer efficiënt kunnen doen ook. Maar dat gaat wel enkele jaren vragen.
Vindt u het dan ook belangrijk dat we moeten inzetten op het mentaal welzijn? Dat ervoor kan zorgen, als mensen zich beter in hun vel voelen, dat ze daardoor minder snel naar slechtere voeding gaan grijpen?
Ja, al denk ik dat dat een beetje kort door de bocht is. Dus ik denk het mentaal, het eerste wat er moet gebeuren is, en ik denk dat dit een van de redenen is dat wij hier samen deze podcast maken, dat is dat heel dat stigma rond obesitas weg moet. Want dat doet uiteindelijk geen goed aan het mentaal welzijn van mensen die lijden aan obesitas. Het feit dat verantwoordelijkheid bij hun wordt gelegd en dat zij vaak nog, ja, heel wat opmerkingen naar het hoofd krijgen geslingerd. We weten ook dat ze bijvoorbeeld minder kans maken bij jobinterviews om bepaalde posities te krijgen. Dus er is nog heel wat onderliggend stigma daar dat weg moet, want dat mensen ongelukkig maakt. En dat is eerder de omgekeerde beweging, hè. Dus het feit dat je die ziekte hebt, gaat u ongelukkig maken. Of dat het feit, ik denk niet dat iedereen die met obesitas kan per se ongelukkig is geweest in het verleden, maar sowieso, ja, is er meer aandacht nodig voor ons mentaal welzijn. Ik denk ook niet dat elke patiënt met obesitas beginnen verkeerd eten is omdat hij ongelukkig was. Ik denk dat dat allemaal een beetje een moeilijker beeld is. Maar wat dat wel zo is bijvoorbeeld, is dat we zien dat mensen die kampen met mentale problemen vaak op medicatie worden gezet en dat die medicatie aanleiding geeft tot gewichtstoename. Dus het is wat complexer. Het is een heel multifactoriële, complexe aandoening die vaak niet één oorzaak heeft. Maar we moeten wel meer aandacht hebben, ook bij de mentale zorgverleners, bij mensen die eerder op het mentale vlak actief zijn, voor ja, zorg er wel voor dat het metabolisme van je patiënt, dat je metabool verantwoordelijk bezig bent, probeer voor medicatie te opteren die niet te veel gewichtstoename geven, want één keer dat gewicht erbij is, en dat is nu net het unieke van het menselijke ras, één keer dat erbij is, gaat het er heel moeilijk terug af.
En hoe komt het dan dat als ik bijvoorbeeld, we hebben allemaal goede voornemers met het nieuwe jaar, dat we zeggen we gaan diëten, ik hou dat een tijd vol, ik val goed af, maar dat ik na een tijd erbij kom.
Dat heeft dus alles te maken met die ponderostaat. Hè? Dus uw lichaam gaat echt, u heeft een soort van legacy van uw voorgaand gewicht. En het menselijk lichaam is eigenlijk iets ongelooflijk. Dus de energie die een menselijk lichaam op een dag gebruikt, dat is eigenlijk gelijk aan een lamp. Dus dat is bijzonder weinig eigenlijk, als je daarover nadenkt. En daarmee houden wij alles in stand. Onze hartslag, onze hersenen functioneren. We bewegen, maar ja, om alles in stand, 70% van de energie eigenlijk die we verbruiken is gewoon ons bazaal metabolisme, ons in stand houden. Maar we hebben daar relatief weinig energie voor nodig. Wat dat er gebeurt als je een dieet volgt, is dat je lichaam zegt van ja, er komen minder calorieën binnen. Ik ga mijn thermostaat een beetje lager zetten. Ik ga wat minder verbranden om te proberen van toch mijn gewicht hoog te houden of terug te doen verhogen. En dat is ook iets dat wij weten als artsen. Hè. Als iemand ongewild afvalt, dat is het alarmsignaal bij uitstek dat er iets mis is. Onder normale omstandigheden houden mensen hun gewicht zeer constant. Het is zeer onnatuurlijk voor mensen om af te vallen. Op basis van pure voedselrestrictie bijvoorbeeld. Maar ook op basis van pure beweging. Als jij morgen voor een marathon traint, dan gaat je daar, ja, als je ziet wat een energie dat u dat vraagt, gaat het niet die energie, dat aantal kilo's verliezen door voor een marathon te trainen. Je gaat waarschijnlijk wel uw eetpatroon en zo ook aanpassen, maar je gaat eigenlijk je gewicht relatief stabiel kunnen houden in vrij extreme omstandigheden. Een groot voordeel voor het menselijk ras, maar een groot nadeel wanneer je overgewicht of obesitas hebt.
Obesitas is inderdaad een zeer complexe aandoening. Is dat iets wat u vindt dat ook in ons onderwijs mag geïmplementeerd worden? Dat obesitas effectief een ziekte is?
Ik denk dat dat absoluut nodig is, maar ik denk zelf verder als dat. Ik denk dat we ook moeten aangeven, het is een ziekte. De persoon die eraan lijdt kan er niet aan doen. En we moeten absoluut het vetshamen tegengaan. Uiteindelijk is vetshamen gewoon pesten. Hè? Pesten op basis van een uiterlijk kenmerk van iemand. En dus een samenleving maken, maar dat geldt eigenlijk niet alleen voor overgewicht en obesitas, maar die misschien iets vriendelijker met elkaar is en misschien iets minder op de surface verder gaat, zou wel een veel kunnen helpen om ja, ten eerste mensen hulp te laten zoeken. Want als je u schaamt voor iets, dan gaat je daar niet over spreken, dan gaat je daar ook geen hulp voor zoeken, dan gaat je daar ook niet echt op een constructieve manier mee omgaan. Dus ja, dat moet inderdaad in het onderwijs en dan voornamelijk ja, in de opleiding van artsen ook heel duidelijk worden gesteld. Van, ik zie nog te vaak bij, ja, ik werk in een universitair ziekenhuis waar jonge artsen worden opgeleid en reacties van assistenten die zeggen van ja, het is weer één die niks eet. alsof dat dan niet waar zou zijn. Dus er wordt daar heel laconiek over gedaan, een beetje neerbuigend over gedaan. En dat voelt de patiënt onmiddellijk en dat stelt elke therapeutische relatie, is dan onmogelijk. Als je zo met mensen omgaat, dan gaat je daar niet constructief kunnen iets bereiken met die patiënten.
Denkt u dat sommige artsen behandeling tegen obesitas voorstellen waar dat meer aansluit bij hun eigen gevoel of over hun denkbeeld van de patiënt?
Ja, ik denk dat artsen altijd een wel bepaald denkbeeld hebben, hè, over de patiënt. Ik denk wel dat er verbetering is, hè. Dus ik denk dat ondertussen geef ik al 20 jaar les over obesitas, dus ik hoop dat er toch een verbetering nodig is. Maar ik denk vaak dat artsen zich niet realiseren hoe dat hun gedrag, je manier van te reageren, een enorme impact heeft op een patiënt. En ofwel een patiënt gaat toen dichtplooien en ja, niet constructief verder denken over een behandeling voor een chronische aandoening. Ik geef u maar één voorbeeld. Een van de eerste dingen die wij zeggen tegen patiënten is van ja, we gaan u nu behandelen voor uw overgewicht. En ja, we hopen natuurlijk dat je afvalt. Maar vooral als je opnieuw zou bijkomen, of als je desondanks toch bijkomt, moet je hier niet wegblijven, want mensen hebben dan de neiging om net bij ons weg te blijven. Waarom? Omdat ze vaak ervaren hebben bij andere hulpverleners dat als ze terugkomen met gewichtstoename, dat die hulpverlener een beetje gefrustreerd raakt en dat vooral opnieuw terug bij de patiënt legt. Maar het is juist die mensen die we moeten helpen natuurlijk, dus we mogen absoluut zo niet reageren. En het is door ons bewust te zijn van zo'n reactiepatroon, door ons bewust te zijn van dit is een chronische aandoening waar iemand mee struggelt. Het is normaal dat er recidieven optreden. En door daar op een andere manier mee om te gaan, dat we tot een betere obesitaszorg kunnen komen op het individuele vlak, maar ook ja, op het maatschappelijke vlak.
Hoe denkt u dat de wetenschap nog gaat evolueren rond obesitas?
Wel, ik denk dat we meer en meer een kijk hebben over hoe dat ons gewicht gereguleerd wordt. Hè, hoe dat onze hormonen zorgen voor ja, die ponderostaat. We gaan dus meer en meer kunnen ingrijpen daarop. Althans, dat is de hoop. Het enige wat ik een beetje vrees, is dat we daar misschien een beetje te eenlijnig in zijn. En dus dat we gaan zeggen van oké, net zoals bij mentale problemen, waar we nogal snel grijpen naar hier is een medicament, dat we ook hier gaan zeggen van kijk, hier is een medicament en daarmee gaat uw gewicht naar beneden en is het opgelost. Zo simpel gaat zo'n multifactoriële aandoening natuurlijk niet op te lossen zijn. Het gaat niet één medicament zijn of één type van chirurgie die dat probleem de wereld uit gaat helpen. Maar door beter de onderliggende mechanismen te begrijpen, gaan we misschien wel onze voedselketen kunnen aanpassen, onze urbanisatie kunnen aanpassen, zodanig dat mensen aangezet worden meer te bewegen. Dus het gaat een en verhaal zijn, maar dat het heel belangrijk is dat alle actoren naar elkaar luisteren en eigenlijk ook respect hebben voor mekaars kennis, wat dat ook niet altijd het geval is geweest in het verleden. En dat al die actoren samen kunnen ageren om tot een efficiënte preventie en behandeling van die aandoening te komen.
Het is een hele boterham die dan nog op de plank ligt, denk ik. En ik vond het fijn om met u dieper in te gaan over wat obesitas eigenlijk is als chronische aandoening. Het is toch heel complex allemaal. En ik denk ook dat er nog heel wat werk op de plank ligt, maar dat we toch zeker positief naar de toekomst kunnen kijken en er samen voor kunnen gaan.
Ja, er is in de voorbije jaren heel wat verschoven en er ligt nog inderdaad heel wat werk op de plank. Maar het eerste dat we moeten doen is mensen informeren over deze veranderende inzichten. En dat hebben we dan hierbij, denk ik, goed gedaan.
Dat klopt. Dank u wel voor het gesprek. Dit was aflevering 2 van de podcast Obesitas, The Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag #ObesitasTheBigTruth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu.